Goedemorgen. Het is altijd weer een genoegen om in uw midden te zijn. Een mooie gemeente, een diverse gemeente, jong en oud. Blij dat we elkaar hebben. Blij dat we omgang met elkaar mogen hebben. En dat die verankerd en geworteld zijn in de omgang met God zelf. Wilt u met mij opslaan? De eerste Johannesbrief. Wij gaan verder met onze studie, want zo mag je het wel noemen, uit de eerste Johannesbrief. We zijn aanbeland bij 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 29. Maar eerst nog even een korte herhaling. Hoofdstuk 1. Gemeenschap met God. Omgang met God de Vader. Hoofdstuk 2. Onze wandel met God. Hoofdstuk 3. Kinderen van God. Hoofdstuk 4. De liefde van God. Hoofdstuk 5. Het leven van God. We zijn onze reis als het ware begonnen door deze eerste Johannesbrief heen. In hoofdstuk 1 met het geweldige feit dat wij omgang hebben gekregen met God de Vader. In en door de Heer Jezus Christus. Want het leven is geopenbaard. En de Heer Jezus heeft ons in contact gebracht met de Vader die niemand zien kan en leven. En het feit van die gemeenschap heeft consequenties. Toen zijn we verder gegaan en hebben we geleerd en gezien dat God licht is. In hem is in het geheel geen duisternis. Een reine, zuivere God. Ook dat heeft weer consequenties voor ons leven. We hebben gezien in hoofdstuk 1 en ook in hoofdstuk 2 onze houding met betrekking tot de zonde. Onze houding, hoofdstuk 2 vers 3 tot 6, onze houding ten opzichte van de wet van God. Hoe is onze houding ten opzichte van de geboden van God? Hoe is onze houding nu we gemeenschap hebben gekregen met de Vader ten opzichte van de wereld waarin we leven? Vers 12 van hoofdstuk 2. En de vorige keer hebben we nagedacht, vers 18 tot 28... Wat denken wij nu we in gemeenschap gebracht zijn met de Vader over de Heer Jezus die dat gedaan heeft? Wie is Hij? En we hebben daar genoten van het feit dat wij de zalving in ons hebben. En dat die zalving van de Heilige ons alles vertelt wat nodig is met betrekking tot wie Jezus is. Namelijk dat Hij in het vlees gekomen is. Zoon van God, Zoon van David. Dat is niet afhankelijk van uw intellectuele vermogens, van opleiding, afkomst. De Heilige Geest, als die in u woont, die vertelt u dat in uw hart, in uw ziel, in uw geest. Prachtig hoofdstuk. Hoe Johannes dat ook uiteenzet en ons aanspoort als een herder om in hem te blijven, in hem te wonen, dicht bij hem te blijven, ongeacht alle geluiden in de wereld om u heen, ook in de kerkelijke wereld, blijf maar rustig en stil geloven in het feit dat Hij de Messias is, dat Hij de Zoon van God is en dat inderdaad op die dag de oude wereld voorbij zal zijn en een nieuwe wereld zal zijn. Nu pikken we de draad op met vers 29. Want mijn lieve broeder en zuster, vanmorgen, het is niet alleen dat wij gemeenschap, omgang hebben gekregen met God de Vader. We zouden kunnen zeggen, Johannes die gaat hier misschien nog wel dieper. Want hij gaat nu uiteenzetten dat wij zijn kinderen zijn. Dat wij, geloof het of niet, uit hem geboren zijn. En ik hoop dat we dat bij vernieuwing deze morgen weer tot ons mogen nemen. En dat die termen wedergeboorte, uit hem geboren zijn, geen sleetse termen zijn geworden in uw hart, in uw ziel, in de kerkelijke terminologie. Maar dat altijd fris mag zijn. Vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zie, hoofdstuk 3 vers 1. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Laat ons daar eens over nadenken, over deze twee versen. Als u weet, en dat weten wij, hoop ik, vanmorgen, dat God, hij is gerechtigheid. Hij is rechtvaardig. Hij is een rechtvaardige rechter. Dat is hij. Dat is zijn wezen, dat is zijn natuur. Als we dat bevestigen deze morgen, als dat zo is, dan weten wij ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Wij zouden, denk ik, dit omdraaien. Wij zouden misschien wel veel sneller lezen: u weet dat een ieder die uit hem geboren is, de rechtvaardigheid doet. Merkt u het op? Ik draai het om. Johannes zegt hier: u weet dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, en hij wijst naar de praktijk, die is uit hem geboren. Wij zouden veel sneller zeggen: degene die uit hem geboren is, die doet. En beide is natuurlijk zo, maar ik ben zo nieuwsgierig, waarom doet Johannes dat hier? Waarom zoomt hij in op gedrag, op praktijk? En hij zegt hier: een ieder die de rechtvaardigheid doet, als je dat ziet, dan weet je dat de oorsprong God is. Dan is je uit hem geboren. Nu, als wij verder gaan, en ik hoop de eerste 10 versen te behandelen deze morgen, zullen we zien dat Johannes, hij is geïnteresseerd in de praktijk, in dat wat zichtbaar is. Daarom noemt hij hier ook voorop het gedrag. Een ieder die de rechtvaardigheid doet, die is uit hem geboren. En het is natuurlijk zeker zo, een ieder die uit hem geboren is, die praktiseert gerechtigheid. Zie. Kijk nu eens goed en aandachtig. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft? Johannes is als het ware verbaasd. Hij was al verbaasd in hoofdstuk 1. Hij stond te popelen om zijn toehoorders te vertellen datgene wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, wat hij nota bene getast heeft van het woord van het leven. En hij wilde zo graag zijn toehoorders dat vertellen, zodat zij gemeenschap zouden krijgen met de Vader en met de Zoon, zoals hij dat gekregen had. Met als doel, vers 4 van hoofdstuk 1, dat hun blijdschap tot volle groei, tot volle bloei mag komen. Ongeacht de omstandigheden in de wereld of in je eigen leven, het feit dat je omgang, gemeenschap gekregen hebt, wauw, super. Dat mag je geestelijke blijdschap tot volle groei en bloei laten komen. Johannes heeft weer hier zo'n moment. Hij heeft het geschreven: een ieder die de rechtvaardigheid doet, die is uit hem geboren. En dan zoomt hij in weer op de Vader. Kijk nou dan toch eens aandachtig naar die grote liefde van God de Vader, die ons gegeven is. Namelijk dat wij kinderen van God worden genoemd. Laat u dat verbazen. Kinderen van God. Dat duidt op een gemeenschappelijke natuur. Als ik naar mijn drie kinderen kijk, dan delen ze in iets van mijzelf en mijn vrouw. Ze lijken op ons. Er is iets uit mijn leven en het leven van mijn vrouw samengesmolten tot een nieuw leven die de kenmerken, die de eigenschappen in zich dragen van mij en Janine, mijn vrouw. En dat is mooi om te zien als vader. Als ik naar mijn dochter kijk, dan denk ik, wat lijkt ze op mij? Super, mooi. Ja, ik kan niet anders dan dat zeggen. Want Janine, mijn vrouw, die zegt hetzelfde. Ik kan bijna niets van mezelf zien. Ze lijkt zo op jou. Daarentegen, de kleinste lijkt heel erg op Janine, mijn vrouw. De middelste, zouden we zeggen, ja, dat is een hele goede mix. Natuurlijk hebben ze alle drie onze kenmerken in zich. Dat is in het aardse leven zo, hier, natuurlijk. Maar dat is ook wat Johannes hier naar voren wil brengen. Wij zijn kinderen van God. Uit hem geboren. Van bovenaf geboren. Een nieuw leven. Een nieuwe schepping. Een nieuwe natuur. Petrus, in zijn tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 4, die zegt het op een hele bijzondere manier. En als hij het niet gezegd had, had u het niet geloofd. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Als kind van God, als christen, zijn wij de goddelijke natuur deelachtig geworden. Ongelooflijk. Het duidt op een gemeenschappelijke natuur. God is onze Vader. Wij zijn uit hem geboren. Van bovenaf geboren. Geboren uit de geest van God. Nieuwe natuur. Nieuw leven. Een nieuwe schepping. Maar hoe werden we dan kinderen van God? Hoe is dat gebeurd? Als we Paulus horen spreken in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5. En u kent, als u de Heer Jezus kent, dan kent u dit vers vast en zeker. Dan zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 dat de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Geest van God. De liefde van God. Elders in de Romeinenbrief, dan noemt Paulus ook de geest van liefde. De liefde van God is uitgestort in uw hart, in mijn hart, door de geest van God. Geboren uit de geest van God. Wauw, super. Wat een heerlijke morgen. Vindt u het niet heerlijk dat u kind van God bent? Door genade en door het geloof? Wat een heil, wat een zegen. Maar Johannes zegt hier erachteraan, nadat hij verbaasd was over die grote liefde, waarvan we nog veel meer gaan zeggen in hoofdstuk 4, de liefde van God. Door de liefde van God, dat wij kinderen van God zijn. Kinderen van God worden genoemd, zegt hij direct erachteraan, daarom kent de wereld ons niet. Omdat ze hem niet kent. Als wij kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan zien wij in de evangelie voortdurend dat de wereld hem niet kende. Zoon van God, Messias, Vredevorst, de vorst van het leven, kwam naar deze aarde, maar de wereld kende hem niet. Hij kwam zelfs tot de zijnen. En de zijnen veelal herkenden hem ook niet. En u weet hoe hij geëindigd is aan het kruis van Golgotha. Omdat de wereld en zelfs de zijnen hem niet kenden. Als dat zo is van onze voorloper, van degene die wij navolgen als discipelen, Johannes, hij ziet onlosmakelijk die verbinding tussen ons en de Zoon van God. Daarom zegt hij hier, het feit dat jullie uit God geboren zijn, en dat brengt met zich mee allerlei kenmerken, de wereld kent je niet. Kan je ook niet kennen. Omdat zij hem niet kent. Dat is de innerlijke logica van dit vers. En we hebben dat al gezien, de opdracht om de wereld niet lief te hebben, de godvijandige wereld. Waar ook wij eens deel van waren. Maar de liefde van God is in onze harten uitgestort. En wij weten dat we wederom geboren zijn. Dat we in gemeenschap gebracht zijn met God de Vader. De wereld kende Jezus niet. Hij is toch gewoon de zoon van Jozef en Maria, Timmermans zoon. De wereld kent ons ook niet. Jullie zijn toch ook gewoon mensen van vlees en bloed, net zoals ons? Maar de liefde, nogmaals, is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Daarom, het feit dat wij kinderen van God zijn, je kan nooit het christendom reduceren als, ja, dat zijn mensen die hebben een bepaalde leefregel, een leefcode. Die hebben bepaalde gebruiken, vormen, dingen die ze geloven. Nee, dat is niet het christendom. In de kern is het christendom iets bovennatuurlijks. Namelijk dat de Geest van God in u woont. Dat we uit hem geboren zijn. En de rest is natuurlijk waar. Dat we een bepaalde manier van leven hebben. Dat we bepaalde dingen geloven en dingen niet doen. Maar dat vloeit allemaal voort uit het feit, uit die bovennatuurlijke verbinding met Jezus Christus. Vers 2. Wist u dat u, als u de Heer Jezus kent en in gemeenschap bent gebracht met de Vader, dat u bestemd bent voor heerlijkheid, voor de glorie, voor de majesteit, de heerlijkheid van God? En dat gaan we hier zien. We zijn bestemd voor heerlijkheid. En ik vond het een prachtig lied wat we net zongen op die dag. Wat een prachtige woorden zongen we daar. Al het oude voorbij, bestemd voor heerlijkheid. We gaan het lezen. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Weer het feit, nu zijn wij kinderen van God. En we zullen nooit meer kind van God worden dan we nu al zijn. Als u wederom geboren bent. Gedrag beslist niet de relatie. Dat is de wedergeboorte. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wauw. Wat een mooie verse zijn dit toch. Wat een balsem voor het geestelijk leven. Ik kan hier persoonlijk ontzettend van genieten. Om dit te mogen begrijpen met je verstand. En dat het zakt in je hart, in je geestelijk leven. En God mag gaan danken hiervoor. Het feit dat we kinderen van God zijn. Dat het nog niet geopenbaard is wat wij zullen zijn. Dat weten we nog niet. Ja, Gods woord spreekt er wel over. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, in onze verheerlijkte lichamen. In het feit dat onze lichamen gelijk zullen zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Maar weet u hoe dat eruit ziet? Een lichaam dat lijkt op dit lichaam, die de kenmerken nog steeds van dit lichaam draagt en toch geheel anders. Een verheerlijk lichaam, een pneuma, een geestelijk lichaam. Nee, dat weten we niet. Want laat ons eens opslaan in 1 Korinthe hoofdstuk 13. dat prachtige hoofdstuk over de liefde. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Paulus, hij zet daaruit één in dat hoofdstuk hoe belangrijk de liefde is in de gemeenschap. En hij bedt dat in tussen het onderwijs van het lichaam en de gaven. Liefde, liefdebetoon. Prachtig hoofdstuk. Maar dan zegt hij toch in vers 12, na alles wat geopenbaard is door Gods Heilige Geest in en door Jezus Christus heen, we weten al zoveel, toch zegt Paulus hier, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een enigma, een raadsel. Maar dan, op die dag, dan zullen we zien, van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele. Oh, maar dan, op die dag, zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dan is alles wat onduidelijk is, wordt duidelijk. Maar nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. De meeste van deze is natuurlijk de liefde. Ziet u, voor Paulus waren heel veel zaken duidelijk geworden door het evangelie van Jezus Christus. En we mogen ook zeggen tegen elkaar dat wij zo gegroeid en toegenomen zijn in de kennis van de Heer Jezus Christus. Er is zoveel geopenbaard in de schrift. En toch, zegt Paulus, zijn zoveel zaken nog een raadsel. Precies wat Johannes hier zegt. Het is nog niet geopenbaard, alle ins en outs. En toch, wij weten, maar dit weten we wel. Als hij zal letterlijk verschijnen, phanero is dat in het Grieks, verschijnen. Als hij zichtbaar wordt, dan zullen wij hem gelijk zijn. Want wij zullen hem zien. Wij zullen hem zien zoals hij is. Ja, want Filippenzen hoofdstuk 3 vers 21, prachtig vers, u mag het opslaan en anders luistert u. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 21, dan lezen wij, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wauw. Wat is het heerlijk om een christen te zijn. Wat een hoop, wat een toekomst. Wat een dag. Als hij zal verschijnen. En dat we dan een lichaam krijgen. Zoals zijn lichaam. Hij is onze grote voorloper. Wij zijn zo verbonden met hem. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat als we bijna spreken over wat hij heeft gedaan, dan zien we ons in hem. Paulus doet dat. Toen hij stierf, stierf ik. Toen hij begraven werd, werd ik begraven. Die oude Erik Bruineberg. Toen hij opstond, stond ik op. Toen hij ten hemel voer, nam hij mij als het ware al mee. Zette mij in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Wat een innerlijke verbondenheid. Toen de Heer Jezus hier wandelde op aarde en ten hemel voer in zijn verheerlijkte lichaam, Johannes zegt, dit is het. Als hij zal verschijnen en ons tot zich zal nemen, en die ontmoeting is in de lucht, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 13 en daarna, dan is daar die transformatie. We zullen hem zien zoals hij is. We zullen hem gelijk zijn. En het hele doel, dat weet u hoop ik, nu, is dat wij, 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18, veranderd worden als des Heren geest overeenkomstig zijn heerlijkheid. Of Romeinen hoofdstuk 8, zijn beeld gestalte in ons krijgt. Oh, wat een rijke verzen deze morgen. Om mee te nemen. Om ons te versterken. Ons geestelijk leven. Vers 3. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Heiligheid vloeit voort uit de leer omtrent God. Het vloeit voort uit vers 2. Heiligheid maakt ons niet een kind van God. Wij zijn kinderen van God. En uit dat feit dat wij kinderen van God zijn, vloeit onvermijdelijk heiligheid voort. Heiligmaking. Heiligheid is niet optioneel. Ieder kind van God deelt hierin. Want de Hebreeënschrijver zegt, zonder de heiligmaking zal niemand God zien. Heiligheid is ook niet een gift dat ons geschonken wordt, net als de rechtvaardigmaking. Het is iets dat God in en uit, door ons heen uitwerkt. Filippenzen hoofdstuk 2 zegt dat. Wij arbeiden, wij werken, maar God is het die in u uitwerkt. Het willen en het werken. Dit vloeit, dit kunnen we niet losmaken. We kunnen niet vers 3 even losschroeven en een hele leer van heiligmaking opbouwen uit het feit bijvoorbeeld, let go and let God. Maak je maar leeg, geef je maar over en het wordt je gegeven. Nee, dat is het niet. Heiligmaking is een actie. Iets wat wij mogen doen en ons voor mogen inzetten. Nooit zonder de kracht en hulp van Gods Heilige Geest natuurlijk. Dat is de balans. Maar Johannes zegt hier, als wij echt geloven dat wij kinderen van God zijn. Als we geloven dat we bestemd zijn voor de eeuwige heerlijkheid. Als we geloven dat de Heer Jezus Christus terug zal komen om te verschijnen. Om geopenbaard te worden als koning der koningen en heren der heren. Dan vloeit vers 3 hier daaruit voort, uit die waarheden. Dat is de logica en de opbouw die we hier vinden. En een ieder die deze hoop op hem heeft, een ieder die deze visie heeft, die dit beleidt, reinigt zich zoals hij rein is. Dus niet passief. Overgave, zelfverloochening en wachten tot het je gegeven wordt. Nee. Als je dit allemaal gelooft, laat ons onszelf dan als het ware reinigen in en door de kracht van de Heilige Geest. Maar waarom dan? Wat is dan die reden om ons te reinigen? Nou, laten we even teruggaan naar hoofdstuk 2, vers 28. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. Ook een vers verwijzend naar de terugkomst van de Heer Jezus. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Waarom heilig gemaakt worden? Waarom je inzetten om heilig te zijn zoals hij heilig is? Om met vrijmoedigheid in te mogen gaan. Zonder schaamte. Een reden om ons te reinigen is natuurlijk te zijn zoals hij is. Wij wensen te zijn zoals hij is. En de tijd is kort. Ziet u hoe actueel eigenlijk de leer van de terugkomst van de Heer Jezus is? We zouden dit uit kunnen bouwen en ik geloof dat ik dat wel eens vaker hier aangestipt heb. In de verschillende brieven door de verschillende schrijvers die voortdurend spreken over de terugkomst van de Heer Jezus, dat hij terug gaat komen, dan wordt daar direct aan vastgekoppeld het leven nu. Dat is bijzonder. We gaan niet een feestje houden als het ware over de terugkomst van de Heer Jezus zonder consequenties. Van jongens, we zitten onze tijd wel uit, de wereld wordt alleen maar slechter, maar wij gaan mooi naar de hemel. Nee, dat doet geen enkele schrijver. Iedere schrijver die zoomt in op de terugkomst van de Heer Jezus en zegt, aan de hand van dat feit dat dat gaat gebeuren, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Colossenzen 3 vers 5. In het voorgaande vers in referentie naar de komst van de Heer Jezus. Petrus doet dat in zijn tweede Petrusbrief. Zo ook hier. Als we daadwerkelijk waar geloven. Die dag, we hebben het bezongen. En ik hoop dat we het niet alleen bezongen hebben, net dat prachtige lied, dat we het ook geloven. En dat het impact heeft, nu, op onze levens. Het laatste stukje, dan ga ik toch even gluren hoe laat het is. Zie je, dat bedoel ik. Ga snel. Vers 4 tot 9, 10, is een afzonderlijk gedeelte. We gaan het lezen. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want zonde is wetteloosheid. Er zijn veel definities voor zonde. Wat is zonde? Zonde, hamartia, is letterlijk doelmissen. Dat hebt u vast vaker gehoord vanaf deze kant. Doelmissen. Wat het meest gebruikt in het Nieuwe Testament vind ik zelf ook de mooiste betekenis. Alles wat het doel mist in uw leven en in mijn leven, waarvoor God u en mij geschapen heeft, is zonde. Simpelweg doelmissen. Wij denken aan zonde, aan grove morele zonde. Dat is ook zo, maar zonde in de kern, in de woordbetekenis, is doelmissen. Kwaad spreken is net zoveel een zonde als overspel. Doelmissen. Maar hier krijgen we een definitie die ook waar is. Zonde is wetteloosheid. Zonde is wetsovertreding. Zonde is verachting van de wetten van God. God geeft wetten, morele wetten, en wij stappen wetsovertreding, die grens over, en zeggen, ik geef niets om wetten, ik stap erover. Ik leef alsof er geen wet is. Dat is zonde. Dat geldt voor de wereld, dat geldt voor u en voor mij. Zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen en zonde is er in hem niet. Vers 8. We maken even een sprongetje. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Daar gaat het mij om. Johannes zoomt hier op een tweeërlei openbaring van God. Waarom kwam God zo naar deze wereld? Waarom kwam de Zoon van God naar deze wereld? Om de Vader te openbaren. Amen. Om ons te onderwijzen. Amen. Om ons een voorbeeld te tonen van een moreel goed leven. Amen. Dat is allemaal waar. Maar Johannes hier in vers 5 en vers 8 noemt deze twee dingen. En laat ons dit nooit vergeten. U weet dat hij geopenbaard is. Hij is gekomen, gezonden van de Vader. Mens geworden met dit doel om zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet, want hij kon dat als enige. De zondeloze redder. Laat ons dat nooit vergeten. Wetteloosheid, wetsovertreding is zonde. Hij kwam om het zondeprobleem aan te pakken. Maar we hebben niet alleen een zondeprobleem, we hebben ook een Satan- of een duivelprobleem. Dat is vers 8. Hiertoe, vers 8b, is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dat is eigenlijk de hele Bijbel. Genesis 1. Gods goede schepping van de wereld. Gods goede schepping van de mensen. Hoofdstuk 3. Het werk van de duivel. Bracht een smet op ons mensen. Op de wereld. De zonde verpestte alles. Die goede mens Maar ook de wereld, de hele kosmos, geloof het of niet, dat is de Colossensebrief, is aangetast door de zonde. Wij versmallen het vaak tot ons mensen. Maar de Bijbel doet dat niet. Alles in de wereld en buiten deze wereld, alles is aangetast door het werk van de duivel, de zonde. De Heer Jezus, hij kwam. Hij verbrak deze dingen. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. Hij kwam om het zondeprobleem aan te pakken. En hij kwam om het werk van de duivel te verbreken. Als wij kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan zien we daar een heel leven. Alles wat er misging in het leven van Adam, dat ging allemaal goed in het leven van de Heer Jezus Christus. Dat heeft te maken ook met de verzoeking in de woestijn. Allerlei testen. En de Heer Jezus in zijn leven heeft laten zien dat het mogelijk is om een goed leven te leven voor Gods aangezicht. En hij verbrak als het ware het werk van de Satan. En onze verbinding met hem laat ons ook zien dat we met hem de nieuwe wereld in mogen gaan. Het koninkrijk van Satan. Dat wat Satan heeft gedaan, zijn werk, dat beheft zonde en wetsovertreding. Maar in het koninkrijk van Jezus, van God, is daar wetsbetrachting of wetsonderhouding. Leugens in het koninkrijk van Satan, maar waarheid bij de Heer Jezus. Dood in het koninkrijk van Satan, maar leven in het koninkrijk van God. Ziet u hoe alles hersteld wordt in en door Jezus Christus? Neem dat mee, laat het nooit vergeten. Hij kwam om het zondeprobleem aan te pakken. Hij kwam om het werk van de duivel te verbreken. En we hebben dat allemaal bezongen in dat heerlijke lied. Want alles wat mis is gegaan, Openbaring hoofdstuk 21, 22, alles wordt nieuw en heerlijk gemaakt. Tot slot. Een opdracht die onmiddellijk natuurlijk te maken heeft met het feit, zoals hij rein is, laat ons onszelf reinigen. Want als dat allemaal waar is, wat we hebben gelezen, en ook in vers 5 dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen en zonde is er in hem niet, dan mogen we dit ter harte nemen. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Er zijn zoveel geluiden in de wereld. Maar wie de rechtvaardigheid doet, ziet u, dat doet hij nog een keer, zoomt hij in op wie de rechtvaardigheid doet. Het doen is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Vers 9, ieder die uit God geboren is, een ieder die deelachtig is aan zijn natuur, verbonden is als de rank in de wijnstok, sap in zich zuigt uit de wijnstok. Die zon doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, het leven van God vloeit in u en mij. Hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Als dit zo is, Johannes, dan ga ik nu de Bijbel dicht doen. En ik zie dit niet terug. Ik zie dit niet terug in mijn leven. Hij kan niet zondigen. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Helaas, ik ben niet als Jezus. Ik mis nog wel eens doel in mijn leven. U ook? En toch zegt Johannes hier, en ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. En hij kan het niet eens, omdat hij uit God geboren is. Nu, we gaan hier niet te lang bij stilstaan. Want grammaticaal is dit in de tegenwoordige tijd. Maar met een continuerend effect. Dat wil zeggen, die kan niet zondigen, die kan niet doorgaan met zondigen. En mijn heerlijke vertrouwde Engelse vertaling, ja, daar komt hij weer. Want ik heb in de 6 vertalingen, Nederlandse vertalingen gekeken, en die vertalen dat niet terug. Dat continue effect van het zondigen naar gewoonte, naar een leven. Maar dat doet uiteraard de English Standard Version wel. En ik ga het u lezen. En of u nu Engels kunt of niet, ik denk dat u het wel snapt. Want luister. Vers 6. No one who abides in him keeps on sinning. Gaat door met zondigen. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Niemand die doorgaat met zondigen. Vers 9. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him and he cannot keep on sinning. Because he has been born of God. Hij kan niet doorgaan met zondigen. Ziet u hoe ze dat hier vertalen? En dat is ook grammaticaal wat er staat. Johannes zegt hier dus, een ieder, vers 9, 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 9, een ieder die uit God geboren is, gaat niet door met zondigen. Want het zaad van God blijft in hem. Hij kan niet doorgaan op die oude tred, dat oude leven. Omdat hij uit God geboren is. En dit is het. We kunnen niet doorgaan met doelmissen. We kunnen niet doorgaan met wetovertreders zijn en net doen of er geen morele wetten zijn. Dat kan niet. Dat is ten ene male onmogelijk, zegt Johannes. Als wij uit hem geboren zijn, als wij zuigen van zijn sap, en zijn leven, geestelijk leven, vloeit door ons heen. Dan onvermijdelijk vloeit eruit voort het feit dat wij niet kunnen doorgaan met zondigen. Ziet u, heiligmaking is iets wat voortvloeit uit wat wij zijn. Namelijk kinderen van God. Dan kan het niet anders dan dat wij ons uitstrekken om te zijn zoals hij is. Mijn tijd is denk ik ruimschoots voorbij. Dat is het. Maar ik hoop dat deze 10 versen, en dat is echt het verlangen van mijn hart, dat u de innerlijke logica en eigenlijk het ene vers wat voortvloeit uit de andere, dus eigenlijk het betoog van Johannes en daarmee de geest van God gaat begrijpen. Daar wordt u sterk van. Daar word ik sterk van. Niemand die een vers eruit scheurt kan ons de context doen vergeten. Want die versen die vloeien in elkaar voort en door. En ik hoop dat uw geestelijke leven vanmorgen versterkt is, zoals mijn leven weer versterkt is. Iedere keer bij vernieuwing, als ik dit weer tot mij neem, verbaasd. Wij zijn kinderen van God, bestemd voor de heerlijkheid, uit hem geboren. We volgen die heiland na die de zonde overwonnen heeft. Die het werk van de duivel verbroken heeft. Oh, wat is het heerlijk om een kind van God te zijn. Ik wil u voorgaan in een kort woord van gebed. Dan gaan we nog een mooi lied zingen. Zelf opgegeven, ik denk dat het erbij past. Dan volgt de zegenwens en dan is er koffie. Ik wil u voorgaan in een kort woord van gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Wat zijn we u ontzettend dankbaar voor het feit dat u voor ons bent en u hebt dat laten zien. U hebt laten zien dat u voor mensen bent. Doordat u uw zoon gezonden hebt en uw zoon mens is geworden, geleefd heeft om de zonde aan te pakken, het werk van de duivel te verbreken en om ons mee te nemen de heerlijkheid in. O God, als dat allemaal zo is, help ons dan om in het hier en nu waardig te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Amen.